Goedemorgen. We gaan vandaag luisteren naar een preek van Anja. Ze zit er al klaar voor. En ik mag beginnen met gebed. Dus we beginnen met een gebed. Vader, ik dank u wel dat we ook in deze tijd ons mogen scharen rondom u. En dat we mogen zeggen, Heer Jezus, we houden van u. Dank u wel voor alles wat u voor ons gedaan hebt. En wat u elke dag weer opnieuw doet voor ons. Ik dank u wel, Heer, dat we bij u mogen horen, dat we bij u mogen zijn en dat we beschermd zijn door uw aanwezigheid. En zo wil ik iedereen zegenen die naar deze preek gaat luisteren. Ik wil de woorden van Anja zegenen. Heilige Geest, ik wil u vragen om elk woord te vullen met uw aanwezigheid en met uw betekenis. En ik dank u wel, Heer, dat ik ook mag verzegelen wat er van uw kant komt. Ik dank u daarvoor, Heer Jezus. Amen.
Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat ik weer iets mag delen met jullie. En ik wil iets delen over transformatie. Eind februari had ik een indruk die zich vastzette in mijn hart. En daardoor wist ik ook van ik moet hier echt aandacht aan geven. En wat ik voor me zag was het beeld van Johannes 15, de ware wijnstok en de ranken. En ik zag gewoon die wijnstok voor me en ik zag die rank. En toen werd ik eigenlijk meegenomen in een soort van proces. En ik kon me niet onttrekken aan de indruk dat er een snoeitijd aankwam. En ik dacht, oké, snoeien. Dat vind ik meestal een beetje spannend. Want als er gesnoeid wordt, dan betekent dat dat dingen die ik heel belangrijk kan vinden, door God wel eens iets minder belangrijk kunnen worden gevonden. En dat hij de schade erin zet en het weg gaat knippen. En terwijl ik daaraan dacht en zo takje voor mijn neus zag sneuvelen, toen werd mijn aandacht gericht op eigenlijk het stukje waar de rank verbonden is met de wijnstok. En dacht, ik moet niet gaan letten op alles wat er afgesnoeid wordt, maar ik moet gaan kijken naar dat punt, die verbinding. Dat is belangrijk. Verbonden blijven met Jezus. Een leven vanuit Hem. En Jezus die vertelt over die ware wijnstok en over de ranken. En hij vertelt ook dat de Vader de landman is. En de Vader bepaalt dus of er veel of weinig ranken nodig zijn. Of er veel of weinig bladeren nodig zijn, hoe dat moet met die vrucht, dat is aan hem. En dat verandert ook. De ene keer dan staat een wijnrank helemaal vol met van alles en nog wat, en de andere moment wordt die gesnoeid. Dat zijn gewoon dingen die gebeuren, dat is allemaal goed en nuttig. Maar de constante factor is dat die wijnrank verbonden is met een wijnstok. Dat verandert nooit. Nou, heel kort daarna werden we dus opgeschrikt door corona. En er werd gesnoeid. Mm-hmm. Er werd gesnoeid in mijn leven, maar ook in de gemeente. En ook in de maatschappij. Dus het ging niet alleen over dingen die ik belangrijk vind, maar ook die wij met z'n allen belangrijk vinden. Daar ging ook de schaar in. Dingen waar wij ons druk om kunnen maken, of waar we ons druk mee kunnen maken, die werden uit ons leven weggesnoeid. En sommige mensen kregen letterlijk lucht om eens adem te halen. En dat is ook precies de bedoeling van snoeien. Zorgen voor ruimte, zodat een nieuw leven kan ontstaan. En het is ook een proces, een tijd van transformatie. Een transformatie vindt altijd plaats op een onzichtbare, verborgen plaats. Nou, en het beeld wat ik daar altijd bij heb, en jullie waarschijnlijk allemaal, dat is die transformatie van een rups naar een vlinder. En altijd heb je dan een periode van een cocon. Een totale afzondering van de hele wereld. Onzichtbaar voor het directe oog. Maar er gebeurt van alles in die cocon. Totdat er een tijd aanbreekt dat die vlinder uit die cocon wil breken. En dan gaat hij een worsteling aan. Dus die tijd dat hij veilig in die cocon zat, dat het goed was, dat er van alles gebeurde, was ook een tijd die nodig was. Maar op een gegeven moment wordt die cocon te klein. Het wordt benauwd, die vlinder past er niet meer in. En dan gaat hij ja, eigenlijk moeite doen om eruit te breken. En die tijd is ook nuttig en nodig. En die vlinder moet een nieuwe kracht ontwikkelen voor de nieuwe fase die eraan komt. En die twee beelden, die helpen mij altijd om een beetje te begrijpen hoe processen gaan. Het helpt mij te begrijpen dat een periode van ongemak niet per se betekent dat iets niet goed is. Ook al voelt het niet altijd goed. Het helpt mij te begrijpen dat ik weliswaar zwak en kwetsbaar ben, maar tegelijk ook veilig en beschermd. Het helpt ook om te begrijpen dat er worstelingen soms nodig zijn om kracht te ontwikkelen voor de fase die eraan komt. En ook dat gemak niet altijd de mens dient. Nou, inmiddels lijkt het erop dat we in een fase komen dat die cocon te krap wordt. Dus we beginnen met z'n allen een beetje te worstelen met de situatie zoals die nu is. Er zijn weer dingen aan het veranderen. We zijn al te lang afgezonderd van elkaar. En er begint echt iets in ons op te staan wat uit wil breken. En dat past ook bij die processen die plaatsvinden. En het is juist nu meer dan ooit belangrijk om te onderscheiden waar het op aankomt. Een thema waar de Heilige Geest mijn aandacht op heeft gericht de afgelopen tijd is bijvoorbeeld het verschil tussen kennis van goed en kwaad en onderscheid maken tussen goed en kwaad. Weet je, kennis van, dat is vaak losgekoppeld van God. Losgekoppeld van die relatie. Maar onderscheid maken, dat verbindt ons juist heel diep met God. Want dat brengt ons in dat gesprek met Hem. We gaan samen met Hem kijken, wat is er nu aan de hand? Hoe ziet u dat? Wat zie ik? En hoe kijken we hier samen naar? Wat voor keuzes gaan we maken? We kunnen niet onderscheiden buiten de relatie met Hem om. Weet je, in Filippenzen 1, vers 9 tot 11, daar bidt Paulus voor de gemeente. En hij bidt dat onze liefde steeds meer overvloedig wordt in de kennis. En dan gaat het niet om hoofdkennis, maar het gaat om hartkennis. Het gaat om die relatie. Hij bidt dat onze liefde steeds meer overvloedig wordt in die relatiekennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid van God. Nou, als wij een rank zijn aan die wijnstok, dan leren wij ook onderscheiden dat het blijven in de wijnstok een hogere prioriteit heeft dan het trots verspreiden van veel ranken en bladeren en het produceren van druiventrosjes. Want het leven is verborgen in die sappen. En die worden doorgegeven door die stam aan de rank. En alleen dan kan een nieuw leven ontstaan. Dat is niet aan ons. Het groeit vanzelf. Er komen vanzelf weer nieuwe ranken. Er komen vanzelf weer bladeren. Er komt vanzelf vrucht aan die rank. En als Jezus vrucht voortbrengt, dan is dat dus een vrucht van gerechtigheid. Zoals we lezen in dat gebed van Paulus. In deze fase, waarin het dus begint te kriebelen en waarin wij het tijd vinden voor verandering, ontstaat er ook een nieuwe mix van gedachten en gevoelens en verlangens. Weet je, misschien hebben we in onze uiterste kwetsbaarheid leren schuilen bij God. Bijvoorbeeld met Psalm 91. Hè, waarin je echt leert om te schuilen bij God. En hoe, als je zo kwetsbaar bent, dan wordt dat makkelijk om je daarop te richten. Misschien hebben we van daaruit weer een nieuw vertrouwen opgebouwd. En nu willen we wel weer verder. Maar er zijn nog steeds omstandigheden die dat lijken te verhinderen. Ik kan daar soms een beetje ongeduldig van worden. En dan ben ik ook een makkelijke prooi voor moedeloosheid. Herkennen jullie dat? Een aantal dingen wordt weer normaler en eigenlijk willen we meer. We willen dat gewoon weer eens als voorheen. Maar ja, dat kan niet meer. Het oude is echt voorbij. We popelen om opnieuw aan de slag te gaan. Maar we weten nog niet eens precies hoe het nieuwe eruit ziet. We zijn in een tussenfase. En juist in deze fase, waarin nog zoveel onduidelijkheid is, grijpt de vijand zijn kans om twijfel te zaaien, om beschuldigingen te uiten, om aan te vallen en je naar beneden te halen in de hoop om je te verzwakken. Het is een heel geniepige strijd die plaatsvindt in piepkleine momentjes. En juist dat kan zo'n gevoel van moedeloosheid geven. Daar waar je nog niet volledig doordrenkt bent met de waarheid van hoe God naar je kijkt, daar probeert de vijand je onderuit te halen. Ben jij misschien ook op zo'n punt beland? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want wij hoeven niet ten onder te gaan aan moedeloosheid en aan hopeloosheid. Wij mogen wandelen in het licht van Gods waarheid. Want Hij geeft hoop en nieuwe kracht. Ja, en dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Want Hij is onze hoop. En Hij is onze kracht. Dat is wat ik aan het leren ben in deze fase. Me zo diep met Hem verbinden dat Hij is in mij wat ik niet kan zijn. Dus mijn gebeden veranderen ook van Heer, geef mij kracht naar Heer, wees mijn kracht. Het is maar één woordje, zo subtiel. Maar het is wel een wereld van verschil. Dus laten we daarom ook deze fase wijs en goed benutten. En ons diep openstellen voor de Heilige Geest die ons leidt. Weet je, op een moment dat ik me bewust was van mijn zwakheid en ik het even allemaal niet meer wist, toen begon ik te bidden om de geest van wijsheid en van openbaring om te weten wat ik moest doen. Weet je, dat is een gebed van Paulus in Efeze 1, vers 17 tot 19. Ik bid het al jaren en ik heb het zo vaak gebeden, ik pak mijn Bijbel er niet eens meer bij. Ik bid gewoon uit mijn hoofd. En zo begon ik vol vuur, Heer, geef me uw geest van wijsheid en van openbaring. Laat me zien wat ik moet doen. Wat is de volgende stap? En toen onderbrak hij me, heel vriendelijk. Hij zei, Anja, ik geef mijn geest niet van wijsheid en openbaring om jou te laten zien wat je moet doen. Ik geef mijn geest van wijsheid en openbaring in het kennen van wie ik ben. Ik dacht, oei. Ja, dan kan je dus denken dat je een tekst uit je hoofd weet. En dan kan je er zo in al je vuur en verlangen helemaal naast gaan zitten. Dit is wat Hij graag wil. Dit is zijn passie, dat we Hem kennen. Veel belangrijker dan dat wij weten wat we moeten doen. Vorige week deelde Marusha iets uit 1 Korinthe 13. En terwijl ik toen naar haar luisterde en die woorden in me opdronk, toen sprong vers 12 er voor mij uit. Dus ik ga 1 Korinthe 13 vers 12 even met jullie lezen. Er staat, nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Dan. Maar wanneer is dan? En dat raadsel sprak me ook aan. Ik denk, ja, ik heb zoveel vragen. Er zijn dingen nog niet duidelijk. Hoe zit dat dan? Maar je moet dus echt kijken naar Hem. Ik krijg die onduidelijkheid als ik niet naar Hem kijk, maar naar mijn omstandigheden. He, als ik wil weten wat ik moet doen, dan wordt het mistig. Maar als ik kijk naar Hem, dan wordt mijn blik scherp gesteld. Over die dan schrijft Paulus eigenlijk iets eerder in vers 10. Als het volmaakte gekomen is. Ja, wat is dat volmaakte dan? En waar gaat dit hoofdstuk over? 1 Korinthe 13 gaat over de liefde. En Gods liefde is volmaakt. Als zijn volmaakte liefde gekomen is, dan zullen wij kennen zoals we gekend zijn. Johannes schrijft daarover in zijn brief. Dus dat is ook de moeite waard om eens te lezen. Lees gewoon dus 1 Johannes 3 en 4 over die volmaakte liefde van God. Wij hebben lief zoals omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat is dus ook dat gebed van Paulus in Filippenzen. Als we overvloedig zijn in de liefde. Dus als we overvloedig zijn in het ontvangen van de liefde van God voor ons. Waardoor we ook hem lief gaan hebben. Dan gaan onze ogen open in het kennen van hem. Dan kunnen we ook in die relatie gaan bewegen. Als we Jezus gaan zien, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 13. Als we hem gaan kennen in zijn prachtige hart en karakter. En zijn liefde voor ons gaan ontvangen. Dan gaan we hem ook meer lief hebben. Maar daar blijft het niet bij. Want we mogen op hem gaan lijken. En daar is die transformatie van binnen voor nodig. En dan denk ik aan een andere tekst die ook over een spiegel gaat. De tekst uit 2 Korinthe 3 vers 18, een heel bekende tekst. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere aanschouwen, als in een spiegel, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Het is de Heilige Geest die transformatie bewerkt. Hij geeft wat we zelf nodig hebben. Precies waar we zijn. Maar hij geeft meer dan we nodig hebben. Hij geeft zoveel dat we genoeg hebben voor onszelf. Maar ook om uit te delen. Als hij ons troost, kunnen wij vervolgens een ander troosten. Als hij ons versterkt, kunnen we vervolgens ook een ander terzijde staan. Als hij ons bemoedigt, kunnen wij daarna een bemoediging zijn voor een ander. Hij tilt ons op en wij tillen elkaar op, naar hem toe. En zo wordt Jezus steeds meer zichtbaar in ons. Dat doen we niet zelf, maar dat doet hij in ons. En we hebben vaak zelf niet eens door dat het gebeurt. Vorige week, toen ik nog met een aantal dingen aan het worstelen was, toen werd ik op een ochtend wakker met een Bijbeltekst. En die Bijbeltekst staat in Filippenzen 1 vers 6. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voltooien tot op de dag van Jezus Christus. In ons is hij aan het werk. Niet voor ons, niet buiten ons, niet wat wij willen zien. Nee, in ons. Hij doet het en hij maakt het af. Dat gaf mij zoveel troost en vrede. Ik had meteen mijn focus van mezelf af naar God. En elke dag ontvangen wij ook op de app van de Sisters van Zacharia een hele mooie bemoediging van Marije. Ook deze week. En ik vond het precies passen bij dit thema. Dus als afsluiting wil ik die ook graag met jullie allemaal delen. Want het zijn echt woorden van God om in te drinken. Dus open je hart en ontvang wat hij zegt. Je bent nooit alleen. Ik gaf jou mijn krachtige helper. De liefdevolle trooster. Hij gaat altijd met je mee. Toen ik naar de hemel ging, liet ik je niet als een weeskind achter. Ik zond mijn krachtige helper. Hij zal altijd bij je zijn en in je zijn. Ik heb hem aan jou gegeven, zodat jij nu elk moment kunt leven in een diepe, innige relatie met mij. Mijn helper is volkomen toegewijd aan jou en komt je tegemoet in al je problemen. Waar je ook gaat, je draagt hem altijd mee in je hart. Als je in moeilijkheden komt, fluister dan maar: Heer Jezus, help mij. Dan zul je ervaren hoe hij het voor je opneemt. Op het juiste moment komen mijn woorden in je herinnering. Opeens weet je hoe je iets moet oplossen. Jouw helper geeft je mijn raad en wijsheid. En dat niet alleen. Hij geeft je ook de moed om iets te doen of te zeggen. Hij legt op het juiste moment de goede woorden in je mond. Hij verlicht de ogen van je hart, zodat je mij mag zien en ervaren in jouw situatie. Hij neemt het uit mij en geeft aan jou wat je nodig hebt. Mijn troost die je pijn verzacht. Mijn bemoediging die maakt dat je het aan kunt. Mijn bewogenheid om een ander te kunnen helpen. Hoe moedeloos jij je ook voelt, vertrouw je maar toe aan de tedere trooster die jou zo graag nieuwe hoop en kracht wil geven. Mijn geest is altijd begrijpend en heel geduldig. Hij zal zich nooit aan je opdringen, maar wacht tot je hem de ruimte geeft. Laat je hart maar vol zijn van zijn vredevolle aanwezigheid. Dan mag je ook vandaag ervaren dat Hij met zijn liefde en kracht door jou heen werkt. Amen.